NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Goedenavond en welkom bij Radiodoc. Vol met echte mannen vandaag. Hoewel, straks het laatste deel van onze serie De Industrie, over de wondere wereld van de drugshandel. Terwijl de wiet vrolijk via de voordeur verkocht wordt, moet de voorraad via de achterdeur op peil worden gehouden. Het blijft een eigenaardige constructie. We ontmoeten zometeen Jordi, die daar dagelijks mee te maken heeft. Maar eerst dit. Er lijkt iets aan de hand te zijn met de mannen in Nederland. Enkele luiden zelfs de noodklok. Ze spreken van een gefeminiseerde maatschappij en zien geen ruimte meer voor mannelijkheid in onze samenleving. Radiomaker Nicky Dekker vraagt zich af wat er hier aan de hand is. En vooral wat er op het spel staat. Wat verliezen we als we mannelijkheid verliezen? Luister naar een verkenningstocht, naar de man anno nu. Van vrachtwagens en vechtpartijen tot vreemde verwachtingen en brutale vragen. Dit is het mannenprobleem.
Het begon een beetje als een grapje. Of nou ja, een grapje. Mag je als vrouw nog wel grapjes maken over mannen?
Vrouwen gaan heel erg goed, maar mannen gaan heel slecht. Wij zijn in verwarring.
Ik heb het idee dat we al zeker 30 jaar praten over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Eens in de zoveel tijd wordt er weer een nieuw tv-programma over, voor en door mannen gelanceerd.
Want op een gegeven moment dachten we van ja, dit is wel een problematiek. Dit is wel een beetje aan de hand. Je gaat bladen lezen, je ziet tv-programma's.
Maar nog steeds kan ik niet echt begrijpen wat mannelijkheid nou is.
Wie zijn wij? Wat is onze rol in de wereld?
Of wat het voor de mannen in mijn omgeving betekent.
Een vrouw na fluit op straat kan een boete opleveren. Het hele schoolsysteem drijft op oestrogeen.
Veel verder dan het stereotype van sterk zijn, niet huilen, jagen en bier drinken, kom ik niet.
Goeie ballen. Daar heb je kloten voor namelijk.
Ik ben Cor.
Intussen wordt er volop geklaagd over feminisering en gezucht over mannen die geen echte mannen meer zijn.
Ons land is gevuld met zachte eitjes, natte washandjes en slappe happen. Het land waar mannelijkheid verboden is, is ten dode opgeschreven.
Maar wat verliezen we dan als we mannelijkheid verliezen? Wat is een man?
Het is die manologie. Die chicks begrijpen het niet.
Ik ben nog een jongen.
Ik begin bij het begin.
Ik ben Lucas. Ik ben 17 jaar. Ik woon in Rotterdam.
Rotterdam heb ik altijd een echt mannelijke stad gevonden. Hard, rauw, havenwerkers en zwarte koffie.
Ik denk dat er wel heel veel mannen zijn in Rotterdam, maar ik denk niet dat het per se een mannelijke stad is. Er zijn ook wel heel veel mannen hier die ik niet mannelijk vind opereren. Dus veel mannen die meisjes lastig vallen.
Hij heeft het wel eens bij zijn vriendin gezien.
Ja, dat is wel eens gebeurd. Nou, dan was ik gewoon in de stad bijvoorbeeld en dan gingen een paar jongens heel overdreven naast haar zitten en dan heel veel aandacht zoeken, vervelende vragen stellen, maar ook een beetje aan haar zitten of zo. En ja, dan is het voor mij moeilijk om te weten wat ik moet doen, want ik ben, zoals ik zeg, ik voel me nog niet echt een man. Een echte man zou weten wat hij moet doen in die situatie.
Later, toen hij weer thuis was, wist hij wat hij had moeten zeggen.
Hey boys, doe gewoon even normaal. Respect hebben. Je wilt toch ook niet dat mensen zo tegen je zusje doen, zoiets zou ik zeggen.
En dan misschien nog iets harder.
Doe gewoon normaal. Dadelijk doet ook iemand dit bij je zusje.
Dat is blijkbaar mannelijk.
Dat ze dan denken van, oh, dat hadden we misschien niet moeten doen.
Maandenlang vroeg ik aan mensen wat nou precies een man maakt. We kwamen niet ver. Ik bedoel, zodra je zegt een X- en een Y-chromosoom, dan ga je je afvragen, heb ik eigenlijk wel de chromosomen die ik zou moeten hebben? Staat dat ergens op papier? Hoe kom ik daarachter? De een zegt dat het verschil in de hersenen zit. De ander denkt dat het met hormonen te maken heeft. En de derde zweert dat de verschillen tussen mensen onderling toch echt groter zijn dan die tussen mannen en vrouwen. Kortom, die experts gingen me niet verder helpen.
Ik ben Mirthe van der Meer en ik schreef het boek Het houden van mannen.
Maar ik vond wel een kenner die me goede hoop gaf.
Nou, ik heb altijd al dierenboeken verzameld. Ik heb een kast vol met zo'n 300 paardenboeken vooral, maar ook hondenboeken, kattenboeken, boeken over kippen. En op een gegeven moment dacht ik, waarom hebben ze niet het boek over het houden van mannen, als je wel het houden van cavia's hebt. Over verzorging, voeding, een hoofdstuk huisvesting, voortplanting. Ja, dat zag ik wel zitten.
Ze is al bijna 20 jaar bezig met haar onderzoek.
Nou ja, ik observeer al mannen sinds ik 13 ben. Ik kwam op de middelbare school en ik dacht voor het eerst eigenlijk, wat is dat nou eigenlijk? Waarom is dat zo anders? Wat is er nou wat de man zo uniek maakt?
Als je wil weten wat de man is, moet je kijken naar wat hij zegt. Hoe hij zich gedraagt, maar ook wat hij doet.
Nee hoor, ja, nee, ik zit prima zo.
Sommige mannen doen dingen die de meeste vrouwen niet doen. Bouwvakkers, vissers, loodgieters.
Ja, nou, ik ben Maarten van Voorpoel. Ik ben 53 jaar. Ik woon mijn hele leven in Utrecht. Ik ben vrachtwagenchauffeur.
Misschien valt er van die beroepen iets te leren over mannelijkheid.
Om 4:15 gaat de wekken. Rond 5:30 ben ik in Vianen. Dan krijg ik mijn route. En dan ga ik zo tjak, mijn ritje afmaken. Ja.
Ik zie vrouwen en mannen wel echt als twee compleet verschillende wezens.
Toen ik van school afkwam was ik eigenlijk automonteur. Maar daar vond ik helemaal geen bal aan. Daar vond ik echt helemaal niks aan. Je maakt niks. Het is alleen maar olie verversen en dingetjes vervangen. Als er wat kapot was, dan gooi je het over je schouw heen en dan zet je een nieuwe op. Maar je maakt hem niet.
Mannen zijn heel taakgericht. Ze zijn bezig met het hier en nu. Ze zijn bezig met wat kan ik zien, wat kan ik doen, wat kan ik veranderen.
Ik denk, weet je wat? Ik heb mijn groot rijbewijs, ik heb al mijn rijbewijzen. Mijn maatje was vrachtwagenchauffeur. En ik kon zo beginnen bij dat bedrijf. Had je idee?
Niet nadenken, maar gewoon doen. Dat is het idee.
Mannen zijn niet eindeloos bezig met, voel ik mij wel helemaal 100% zoals ik mij nu voel? Voel ik mij een beter mens als ik vegetariër word? Ben ik beter gecenterd als ik yoga ga doen? Ben ik met mindfulness meer bezig met zelfrealisatie? Zijn niet continu bezig met, als ik een relatie met iemand heb, heb ik dan ook de beste relatie met die persoon? Wat kan ik je aan? Ze zijn gewoon bezig met waar ze mee bezig zijn. En ze maken dingen niet onnodig ingewikkeld.
Dit is natuurlijk een generalisatie. Er zijn heel veel mannen die dingen onnodig ingewikkeld maken. Maar Martin niet.
Het ging vroeger zo anders, joh. Nu moet je voor elke schroef die erin draait of elke bocht die je neemt, moet je onderaan een les gehad hebben, joh. Ik ging gewoon met 15 meter vrachtauto ging ik op pad. Stap maar in rijden, maar. Toen in 1990, toen hadden we nog geen GPS en geen mobiele telefoons. Ik kreeg een kaart van België mee en ik kreeg een lijstje mee met adressen. Ja, zomaar net die auto leegkwam. Ja, laat mij maar gaan.
Misschien, denk ik, heeft Mirthe het niet over levende mannen, maar over een soort archetype van de man. Een versimpelde versie. Maar haar eigen ervaringen bevestigen alle vooroordelen.
Stel, ik zat in een scheikundegroepje met alleen maar jongens. Die praten over dingen. Dus over, nou ja, hoe gaan we deze opdracht zo goed mogelijk doen? Wat weet jij van auto's, fietsband plakken? En als ik in een groepje zat met meisjes, ging het over, oh, ik heb echt, mijn moeder zeurt zo. Ja, mijn zusje is zo vervelend. En ik ben eigenlijk beste vriendinnen met die. Maar die lijkt nu meer vriendinnen te worden met het andere meisje. Dus nu heb ik een beetje dat ik het derde wiel aan de wagen ben. Dus wat zouden jullie doen? Denk ik, oh, jongensgesprekken zijn zoveel leuker. Daar steek je nog wat van op. Gewoon, hoe leer je een band plakken? Dat leer je van jongens.
Misschien is dat wel het mannelijke in mij. Dat ik gewoon dingetjes wil maken. Dat ik voor mijn gezin wil zorgen. Dat ik dingen wil doen. Ja. Ja. En niet om op te scheppen, maar ik ken ook een hoop, zeg maar. Weet je wel? Het lukt me ook allemaal. Hij zo meteen, ik heb me door het huis heen. Dat heb ik allemaal zelf gedaan.
Ja, wat heb je
gedaan? Ik heb die ombouw daar gemaakt voor de verwarming. Ik heb die kast gemaakt. Ik heb de tafel buiten gemaakt. Ik heb nog een bureau gemaakt.
Martin wijst om zich heen naar de stevige kasten en meubels die hij allemaal zelf heeft gemaakt. In dit huis heeft alles en iedereen zijn plek.
De raamschemen, de badsoppen, de wc schoonmaken. De vrouw dingen doet zij. Kijk, wij hebben wel samen een huishouden, maar het is haar huishouden, zeg maar. Ik ben aan het werk. Ja, het is toch wel de traditionele verhoudingen, denk ik. Ja, ja. Zo ben ik opgevoed. Zo hoort het, de zaakjes, zeg maar.
Hoe het hoort, daar heeft Meerte niet zo'n boodschap aan. Haar woonkamer staat vol Playmobil-poppetjes, draken en speelgoed voor kinderen die niet stil kunnen zitten. Het droomhuis van een 12-jarig jongetje.
Soms denk ik wel dat ik meer heb met mannen dan met vrouwen.
Ze herkent zichzelf in mannen, omdat ze Asperger heeft.
Nou ja, vrouwen die geen Asperger hebben, die zijn heel erg bezig met sociale interacties, netwerken tussen mensen, emoties, gevoel. Wat betekent gevoel? Moet ik het volgen? Moet ik het niet? Mensen met Asperger hebben gewoon heel slecht contact met gevoel. En kunnen dat ook niet volgen. Ze voelen wel dingen, maar ze snappen niet wat ze voelen. Dus volgens mij gewoon hun verstand. Nou ja, mannen zijn ook veel meer verstandelijk bezig. Hebben niet zo heel erg veel met emoties. Hebben ze wel, voelen ze wel, maar...
Maar je hoeft als vrouw echt geen Asperger te hebben om je in mannen te herkennen. En er zijn ook genoeg vrouwelijke mannen.
Het worden wel waadjes aanmollen, hoor, die mannen, hoor.
Het blijft lastig. De meeste mannen zijn langer dan vrouwen. En toch ken ik heel veel mannen die korter zijn dan ik. En die ook erg van praten houden.
Ik kom misschien uit een andere tijd. Maar als je daar vroeger ruzie had op straat, dan was het even verte. En dan was het klaar. En nou is het allemaal praten hier, praten daar.
Wat kwam eerst? De man of de mannelijkheid? Daar zou ik nou wel eens uren over willen praten. Maar ja.
Ja, praten kan ik helemaal niet.
Ik wil het gewoon oplossen met doen en niet met praten.
In de psychiatrie is het eerste wat je leert is... volg niet je gevoel, maar je verstand. Als je hypomaan bent of je bent schizofreen of je hebt een depressie... volg niet dat gevoel. Gewoon, ja, dat gevoel dat zit er, maar je hoeft er niks mee te doen. Het is heel lastig. Ik zei niet dat je moet verdringen, maar op zich kunnen we wel wat leren van mannen die dingen voelen en dan gewoon doorgaan met andere dingen doen tot ze iets anders voelen.
Je weet van elkaar, als ik dit doe, krijg ik die reactie. Dus ik doe dit niet. Weet je wel?
Dan ben je echt een man, vind ik. Als je altijd gewoon naar de oplossing kijkt. Altijd het licht uit de situatie wilt halen.
Misschien is dat wel het ultieme idee van mannelijkheid. Helderheid. Je doet iets, het heeft een consequentie, klaar. Je hoeft er niet nog maandenlang over te peinzen, te praten, compromissen te sluiten.
Altijd maar dat gevoel volgen, waar leidt dat toe?
Iemand is de baas en de regels zijn helder.
Als ik ruzie heb, of woorden, of een meningsverschil, of ik van wat, dan zeg ik het en is het klaar bij mij. En bij de meeste mannen die je kent, dan is het klaar. Over. Maar vrouwen, is dat niet zo? Dat is nooit over.
Maar zo makkelijk is het in het echte leven eigenlijk nooit.
Mannen krijgen vanuit hun jeugd veel vaker te horen... Nou ja, echt, stoere jongens huilen niet. En een beetje pijn heeft iedereen wel, daar word je sterk van. Maar mannen moeten vaak wel leren dat er ook tijdstippen zijn... waarop ze wel eens na moeten denken over dat gevoel. Wat vind ik nou eigenlijk echt? En ben ik wel gelukkig in deze relatie? Iets wat een vrouw zich ongeveer elk uur afvraagt. Man zou zich dat ook één keer per jaar kunnen afvragen. Eventjes een momentje voor mezelf. Hoe gaat het met mijn leven? In plaats van, ik ga gewoon door. Dat gaat met het leven. Het leven gaat door.
Vroeger werkten mannen op het land en in de fabriek. Maar die banen zijn al lang overgenomen door machines. Misschien hebben we over 20 jaar zelfrijdende vrachtwagens. Op dit moment verdienen mannen meer dan vrouwen en zitten ze veel vaker in de directeurstoel. Maar hoe lang gaat dat nog door? Meisjes halen hogere cijfers, jonge vrouwen hebben meer ambitie.
Hoe voel ik mij als man, Senang? Hoe kan ik nog een man zijn in deze tijd met alle emancipatie, met alle andere ontwikkelingen die er zijn?
De Amerikaanse journalist Hannah Rosin deed een studie naar deze verschuiving. Het einde van de mannen heet haar boek. De wereld verandert. En de vrouw lijkt daar makkelijker in mee te gaan. Weet je waarom mannen hun baard laten groeien, zei een vriendin? Omdat dat het enige is wat vrouwen niet kunnen.
Maar de vraag is, hoe lang is die baard nog cool?
Vroeger waren de dingen tenminste duidelijk. jongenspullen zijn blauw, meisjeskleren roze. Maar 100 jaar geleden werd roze juist als een jongenskleur gezien. Zo fel en druk, terwijl het zachte, passieve blauw dan weer heel goed bij meisjes past.
Shit, ik raak steeds de draad kwijt.
Wat mannelijk is, verandert steeds.
Zie ik mezelf als man, hè? Oef, daar vraag je me wat.
En dan is het lastig om je eraan vast te houden.
Nou, ik ben Mike. En ik ben transgender. Ik voel me niet een man als in... Oh, ik ben echt in het verkeerde lichaam geboren. Ik had al altijd een man moeten zijn. Ik heb me gewoon nooit in het vrouwenhokje prettig gevoeld.
Maar hij werd steeds opnieuw met harde hand terug in dat hokje geduwd.
Het makkelijkste voorbeeld is dat toen nog pre-transitie... dat ik heel vaak werd gemevrouwd. Dat ik in een winkel iets kocht. Dat iedereen zei, nou, mevrouw, dit en dit. En nou ja, je kan zeggen, dat is gewoon een woord. Maar dat deed pijn, elke keer weer. Mensen doen allerlei aannames. Mensen verwachten dingen van je. Mensen noemen je op een bepaalde manier die je eigenlijk niet wil.
We zien iemand en besluiten gelijk, dat is een man. Dat heeft vaak te maken met haar, met kleding. Maar sommige mensen geloven dat je mannelijkheid ook kan meten.
De grootte van de penis. Ik vraag me wel eens af, wie vindt dat nou eigenlijk belangrijk?
Mensen lachen met mij dat ik heel geobsedeerd ben door grootte van dingen. Zo die is 2,05 meter, wauw.
Dit is Wiede Verknokke, een illustrator uit Brussel.
In het middelbaar werd ik al rap erkend als Wiede degene die altijd penissen tekent. Dat zit er wel in, die focus op de penis.
Hij tekent veel mannenlichamen. Gespierde, grote mannenlichamen. En naakt.
De mannelijke energie, zo, ook in porno, wordt dan zoals zo groot mogelijke stijve erecties. En een hangend lied heeft iets heel kwetsbaar, omdat dat je er niks mee kunt aanvangen, bij wijze van spreken. En dat beweegt ook heel grappig als je beweegt, natuurlijk. Dus dat heeft iets clownesk gewoon. Een vogeltje dood op zijn stokje, dat is zo jongensachtig.
In zijn tekeningen speelt Wiede met al die verwachtingen waar hij zelf mee worstelt.
Dus de protagonist is eigenlijk, wat ik vaak gebruik, een gefaalde mannelijke figuur, hier letterlijk een speerwerper, fallussymboliek, die niet meer kan speerwerpen door een blessure.
De spanning zit hem in dat sterke, grote lichaam. En het mens erin, dat het allemaal eigenlijk ook niet weet.
Maar dat vind ik dus iets heel grappigs. Ik heb ook een lange periode gehad dat ik echt fitnessmannen tekende. Zo. Te groot naakt lichaam in een klein bad. Het is zo triestig aan.
Ja, het is dan toch gek hoe je dan heel selectief idee hebt, hè, daarbij.
Als een man geboren wordt, sturen we kaarten rond. Het is een jongen.
Als jongen word je opgevoed als jongen, ondanks of dat je dat wilt of niet.
Als ik een meisje was geweest, dan zou ik wel anders zijn.
Maar eigenlijk word je pas later een jongen, door je ervaringen.
In mijn ervaring was dat ik mocht dingen niet. Dat was wat meisje zijn betekende. Mijn broer mocht het wel, maar ik mocht het niet.
Het is een beetje zoals Simone de Beauvoir al zei. Je wordt niet als man geboren, je wordt tot man gemaakt.
Ik zou minder voetballen, minder willen honkballen, sommige dingen minder leuk vinden, et cetera.
Wat er tussen je benen zit, bepaalt voor een groot deel wat de wereld van je verwacht.
Als ik uitging, dan moest mijn vader na het uitgaan moest met de auto mij ophalen. Zeg maar. Ze mocht niet alleen naar huis fietsen, omdat het was gevaarlijk.
Ja, ik heb 2 broers, dus ik ben opgegroeid met alleen maar jongens. Ik was de jongste, dus dat was natuurlijk ook een niet te miskennen gegeven.
Ik mocht liever niet in bomen klimmen, want dat was, weet je wel, het is altijd een soort van gevaar. Want je bent maar een meisje, je bent fragiel, of je kunt bepaalde dingen niet.
Onze kleine Wiede. Zelfs tot nu nog, ik ben ondertussen bijna 32, nog altijd ben ik Wiedeke. Nochtans ben ik de grootste van de familie.
Dat mensen dachten dat ik dingen niet kon omdat ik een meisje was. En dat ik ook dingen niet mocht. Dus dat is een soort van altijd bijgebleven.
Ja, dingen kapot maken en kampen bouwen met bakstenen. En elkaar pesten, duwen en boksen en alles zo. En je ziet dan eigenlijk ook die onderlinge broederschap en rivaliteit.
Ik heb heel veel mannen gevraagd wanneer ze zich nou mannelijk voelen.
Die testosteron geeft je toch echt wel meer spiermassa, meer kracht.
Als ik midden in de winter in de sneeuw ga pissen, zei de een.
Ik teken mezelf ook altijd gespierder. Dat is niet bewust, maar ik denk dat dat toch weer zo'n mannelijke jongensfantasie is of zo.
De ander zei, als ik omringd word door andere mannen.
Ik zit bij een sportschool en ik merk wel hoe mannen daar, ik weet niet, naar je kijken en hoe ze je begroeten of zo.
Maar na een korte stilte kwam de man in kwestie daar altijd op terug. Dan zei hij, maar eigenlijk zie ik vooral dat die anderen veel mannelijker zijn dan ik. Dat ik tekort schiet.
Nou, ik had wel eens bijvoorbeeld dat ik, toen zat ik er nog niet zo heel lang, dus ik wist niet zo goed hoe die oefening moest. En nou, ik denk dat ik niet genoeg naar achteren helde of zo. Dus er kwam al gelijk zo'n gorilla van een vent. Ik zat er niet zo heel erg op te wachten.
In sommige situaties voel ik de haantjesgedrag ook wel naar boven komen. Zo, oh, ik ben ook sterk hier, kan ik dat wel opheffen? Kun je dat opheffen? Zo testen en iets zo ver mogelijk gooien. En, ja. Ja, onnozel eigenlijk zo.
Weet ik veel, gewoon heel hard je hand drukken. Zo van, hey, weet je wel, een stoere gast onder elkaar. Denk van, nou, dat hoeft van mij niet of zo. Je hoeft mijn hand niet kapot te knijpen, zeg maar, omdat ik er mannelijk uitzie.
Er zijn zoveel mannen druk bezig om te bewijzen dat ze mannelijk zijn.
Ja, ik bijvoorbeeld hoe ik liep of zo. Ik kreeg wel eens commentaar dat ik liep alsof ik ballen tussen mijn benen had hangen of zo, weet je wel. Dat ik gewoon net iets te stoer voor een vrouw. Persoon de straat overliep. Nou, dat soort dingen.
Want als het plaatje niet klopt, gaan de mensen vragen stellen.
Ja, en dat vind ik wel heel interessant om daarmee te spelen. Zo van, wat is die verwachte mannelijkheid? En...
Voorheen vroegen mensen ook gewoon heel brutaal soms op straat van, hey, ben je nou een jongen of een meisje? En nu gebeurt dat gewoon niet meer.
Mike wordt eindelijk aangesproken als man. En toch mist hij het wel, zoals het vroeger was.
En dat is soms ook wel een beetje jammer of zo. Omdat je, ja, voelt je niet echt gezien voor wie je bent. Ik denk als ik nu vaak over straat loop, dan voel ik me ook wel soms een beetje onzichtbaar. Omdat mensen denken, oh, dat is gewoon een jongen. En that's it. Ik ben gewoon een soort van in de norm opgegaan. En mensen, ja, die lezen je niet meer voor wat je bent.
Nu, dat is ook, ik kan daar rap genoeg wel de nuances bij zetten dat dat niet er is. Maar dat gevoel is er wel.
Ik denk ook wel eens, stel dat ik alleen op een onbewoond eiland zou wonen, zou ik me gestoord hebben aan het feit dat ik vrouw was? Zou ik iets aan mijn lichaam willen laten doen? Weet ik niet.
Er is geen onbewoond eiland. Er zijn sportscholen. Er zijn wc's met aparte deuren om tussen te kiezen. En er zijn kapotte apparaten om te repareren.
We hebben juist een huis gekocht en ik heb de douche proberen maken, maar dat is niet gelukt.
Ja. Ja, ik kan het wel maken, toevallig, maar ja.
Dan heb ik aan mijn oudere broer moeten vragen om mij te helpen.
En zo moeilijk is het allemaal niet, weet je, ja.
En dan overvalt mij wel een klein gevoel van... We lachen er dan mee, I don't know how to man.
Dat legt een beetje aan hem, als hij daar...
Zo, ik weet niet hoe dat je cliché man moet zijn.
En aan de andere kant denk ik, maar ja, mijn zoon is ook niet zo... Die zou het ook...
Martin is gek op zijn zoon. Maar het is niet zo'n soort man als hij zelf is. Hij groeit op in een andere tijd.
Dames en heren.
Gadverdamme. Iets anders kan ik niet zeggen over de beslissing van de NS... om reizigers niet meer aan te spreken met geachte dames en heren... omdat de genderneutrale Gestapo zich daar niet gemakkelijk bij voelt.
De trein, het gemeentehuis, de kinderkleding van de HEMA... steeds meer dingen worden genderneutraal... Het lijkt alsof mannelijkheid er minder toe doet. En soms is Martin daar wel een beetje weemoedig over.
Er is toch een hoop veranderd. Ik had mijn knieën kapot, omdat ik in de bomen klimde en op straat aan het voetballen was. En tegenwoordig, joh. En dan krijg je zo'n sieren-ding. Krijg je op televisie dat de jochies buiten moeten spelen. Nou, we deden niet anders.
Dit sierenfilmpje bedoelt hij, van de afgelopen zomer.
Jongens leren meer door te proberen. Ze leren door te ontdekken, risico's te nemen. Dat blijken we de laatste jaren minder te waarderen. Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn.
Het was een beetje een suffe campagne. Hoezo mogen alleen jongens stoeien en vies worden? Dat geldt toch voor alle kinderen? Maar toen ik de cijfers op hun website las, schrok ik wel. Mannen zitten vaker in de gevangenis, zijn vaker werkloos, hebben vaker verslavingsproblemen. En dat begint al vroeg. De meeste kinderen die van school worden gestuurd zijn jongens.
Dan denk ik, dat is toch bizar. Dat jongens, nou, ze krijgen nog net niet het psychiatrische etiket jongen. past niet. Hoort niet in onze samenleving. Wij zijn er niet op ingespeeld.
Blijkbaar gedragen meisjes zich gewoon veel beter.
Dit is Melvin.
Nou ja, ik heb zelf zeg maar 10 jaar lang op het speciaal onderwijs gezeten. Ik heb op meerdere scholen gezeten. Ik was uiteindelijk ook echt gewoon probleemkind in het kwadraat. Toen ik, 8 jaar oud was, ben ik van het regulier onderwijs afgetrapt in groep 6. Uiteindelijk heb ik dus zeg maar 10 weken echt thuis gezeten. Strips tekenen en zo en een beetje tekenfilms kijken, want geen één school wou me echt hebben.
Melvin maakte veel ruzie. Vocht in de klas, bedreigde een jongen.
Ik zei dat ik hem dood ging maken. Ja, dat zei ik. Het was geen grapje, maar ik meende het ook niet. Het was geen concreet plan. Het was vooral omdat ik gewoon te veel films keek. En vooral in een soort van filmwereld leefde altijd. Actiefilms en westerns keek ik veel naar. En daar kan je best wel veel dingen doen zonder echte consequenties of zo, zeg maar. En in het echte leven heeft alles wel een consequentie. Elke grens die je overgaat.
Er zijn verschillende vormen van speciaal onderwijs. En Melvin zat in cluster 4, gedragsproblemen.
Speciaal onderwijs is gewoon, daar zit je en daar zit je dus met allemaal andere leerlingen die ook gedragsproblemen hebben. Sowieso zijn het zeg maar veel echt jongens, dus dat moet je zo voor je zien. Er zijn 50 leerlingen in totaal en 45, en dat zonder te overdrijven, zijn dan jongens. En die fokken elkaar de hele dag een beetje op. Zeg maar met jongens met zware ADHD die gewoon echt niet stil konden zitten, zeg maar. Hele kleine klasjes en heel veel vrijheid, dat wel. Maar dat pakte niet altijd goed uit, die vrijheid. Je kon een beetje rondlopen door de school en je kon buiten een beetje gaan voetballen.
En de les dan?
Je krijgt geen les. Je zit gewoon in de klas. Maar je zit dan gewoon je tijd uit, zeg maar. En dan speelde je Halo en dan kon je met z'n allen zeg maar, gewoon gaan gamen, zeg maar. Dat was dan ook gewoon door het hele schoolgebouw. Hè. Elke klaslokaal stonden dan 3 PC's. En dat liep ook altijd uit de hand. Dat als iemand dan zeg maar, op het punt stond te winnen, won die net niet. En die kwam dan gewoon echt een lokaal binnenstormen en met stoelen op iemand inslaan en zo. Dat soort dingen gebeurden allemaal. Was echt. Ik ben ook wel eens bekogeld met stoelen, man. Het is echt gekke shit.
Als je erover nadenkt, is het eigenlijk best een gek systeem. Elk jongetje dat zich misdraagt, wordt uit zijn klas gehaald en bij andere jongens gezet, die zich ook niet kunnen gedragen.
Eigenlijk ben ik op die scholen zelf pas echt een probleemkind geworden, vanwege de vele invloeden die ik daar kreeg, zeg maar, van andere leerlingen.
Ik zei het al eerder. Je wordt niet als man geboren. Je wordt tot man gemaakt.
Ik ben Willem en ik ben een man.
En wat voor man je uiteindelijk wordt, dat hangt voor een groot deel af van hoe je in elkaar gezet bent.
Ik kom uit een klein dorp. Ik ben de eerste van mijn familie die naar de universiteit is geweest. Je hoeft maar 2 generaties omhoog te kijken en je staat midden op de akker.
Dat gaat gepaard met bepaalde verwachtingen.
Je moest letterlijk zorgen dat er brood op de plank kwam. En dat zorgde voor een onafhankelijkheid die gevoeld werd door die man. Een bepaalde hardheid, een ruwheid ook.
Je moet sterk worden, dingen repareren, niet over gevoelens praten en een vrouw veroveren.
Nou, ik heb wel moeite gehad in mijn jeugd. Ik weet het niet precies. Het is begonnen, denk ik, rond het moment dat van jongens verwacht wordt dat ze vriendinnetjes hebben op de basisschool. En al vrij vroeg zijn dat vragen die je gesteld worden. Althans, ik herinner me dat op familieverjaardagen dat steeds wel gevraagd werd. Heb je al een vriendin?
Willem had geen vriendinnetje.
En ik zei dan nee. Zo van, ja, nee, maar daar heb ik het geld ook niet voor. En dan zeiden zij van, oh nee, maar als je ooit een tientje wil hebben om een meisje mee uit te nemen, moet je het zeggen, hè? En dan krijg je dat ook. En dan zei ik, nee, maar ik heb er helemaal geen zin in, ik heb andere dingen te doen. En dat ik überhaupt andere dingen te doen zou kunnen hebben dan meisjes proberen te versieren, dat werd al niet echt ernstig genomen. En zeker als er dan ooit het gesprek toevallig kwam wat me wel interesseerde, ja, dan was ik meteen, dan stond ik 3-0 achter.
Zijn familie nam aan dat hij homo was.
Ik vond theater interessant, ik vond kunst interessant. En dat strookte niet met het manbeeld van mijn familie.
Dat manbeeld staat in steen gebeiteld. Hij kan het in enkele seconden schetsen.
Een man is in staat om veel bier te drinken. Om andere mannen te domineren.
Hoewel hij er zelf lang niet altijd aan voldoet, zit dat manbeeld ook in hem.
Dat zijn beelden die in je lijf zitten ook op een of andere manier. Ik kan het nog steeds moeilijk vinden. En ik weet dat stom is. Maar als ik een discussie zie op tv en ik zie daar een fysiek veel zwakkere man een slechte stelling verdedigen, denk ik, ja, maar jou kom ik nog wel een keer tegen.
Zo is hij opgevoed.
De familieverhalen die gaan eigenlijk altijd over geweld, mannelijke dominantie, mannelijke vruchtbaarheid en succes door arbeid. Dus een van de verhalen die mij altijd verteld is, gaat over mijn overgrootvader. Mijn overgrootvader had 7 kinderen bij zijn eerste vrouw, 14 kinderen bij zijn tweede vrouw. Een van de verhalen daarbij, die dan ook trots verteld werd, ging over een van de jongetjes die over tafel wandelde en geen vaste plek aan tafel had, want er zaten te veel mensen. En die pikte dan overal wat eten van tafel en is op een bepaald moment achterover van die tafel gevallen, dood. Einde verhaal. En dat was een goed verhaal.
In mijn familie en vooral ook in de wijk waar ik woonde, ik woonde echt in een probleemwijk, volksbuurt. Stel dat de buren bijvoorbeeld harde muziek aan hadden, dan ging mijn vader, greep die mensen al bij de strot. Zo ging dat. Nou, ik kom best wel uit een chaotische thuissituatie, zeg maar. Vader is verslaafd aan coke en aan alcohol en gewelddadig. Zowel tegen ons als tegen mijn moeder.
Nou, het feit dat ik met het grootste deel van mijn vaders familie heb gebroken, hangt regelrecht samen met het feit dat ik met hem heb gebroken. En dat komt gewoon omdat hij een agressieve man was die het gezin waarin ik ben opgegroeid heel veel schade heeft berokkend. Onder andere door zijn alcoholisme.
Tegen mijn vader wou ik natuurlijk niks beginnen, durfde ik niks te beginnen. Maar dan ga ik dat op het schoolplein ga ik dat zeg maar afreageren dan, zeg maar. Zo ging dat.
Volgens mij is er maar één echt mannelijke emotie en dat is woede. Nou ja, en dan is er dus ook maar één mannelijke reactie. Vechten.
Dat hoorde wel een beetje bij de rouwdouw jeugd die ik heb gehad.
Daar had ik ook wel echt elke week dat ik echt op de vuist ging met mensen, zeg maar. Omdat ik ze gewoon niet kon uitstaan.
Het was normaal dat avonden eindigden met vechten.
Juist tijdens het uitgaan gebeurden al die dingetjes. Dus dan, dat gaat ook weer om helemaal niks. Iemand die op je voet staat of iemand, weet ik veel, die je aanbotst of zo, weet je wel. In een overvolle discotheek.
Stom gedoe over tegen elkaar aanlopen.
Ja, dat zit er bij mij gewoon in. Ik weet niet hoe dat kan.
Dat is eigenlijk een heel simpel mechanisme. Als jij gepakt wordt, dan pak je terug en harder. Je kunt het niet over je kant laten gaan dat iemand straffeloos tegen jou aanloopt. Want als je dat wel doet, dan geef je aan dat je sowieso de zwakkere partij bent.
Nou, ik heb wel eens iemand een klaverskop gegeven dat ik nu later politiebureau zat, ja.
Als jij in een conflict bent met iemand
en denk bij mij, ja, flinke vent, ver terug, jongen.
Als dat uit de hand loopt.
Kan er weinig hebben.
Zou ik bedoel?
Ik kan er weinig hebben, jongen. Denk dat jij nou?
Ik kan om heel veel redenen iemand gewoon op zijn bek slaan, toch?
Maar voor Melvin leidden die kleine knokpartijen tot steeds grotere problemen.
Ik weet niet, ik werd steeds erger eigenlijk. Zowel op school als buitenschool eigenlijk. Ik werd echt, ik hield me met steeds meer verkeerde dingen bezig, verkeerde vrienden. Hoewel, dat vind ik altijd zo makkelijk om te zeggen, verkeerde vrienden, want ik was zelf ook gewoon een verkeerde vriend.
Het ene akkefietje leidde tot het andere. Een taakstraf waar hij ruzie kreeg, nog een taakstraf waar hij niet op kwam dagen. En toen die brief van het Openbaar Ministerie.
Die agressiedingen hebben er wel, en die vechtpartijen hebben er wel gewoon toe geleid dat ik wel gewoon 2 keer heb moeten vastzitten, zeg maar. Dat vind ik gewoon zonde van de tijd. Niet heel lang, hoor, een paar weken, maar het is wel gewoon, dan ga je wel gewoon nadenken, zeg maar, als je daar zit. Ik heb sowieso al best wel een dik strafblad. Dus als je dan eenmaal weer de fout in gaat, dan ben je ook best wel snel weer de lul. Dat heeft er wel voor gezorgd dat ik me een beetje gedijs moet houden, zeg maar.
Die agressie lijkt deel te zijn van mannelijkheid. Maar hij helpt de man niet vooruit.
Ik heb me ergens aan kunnen ontworstelen. En dat is goed gegaan voor mij. Maar voor heel veel jonge mannen zal dat veel minder goed aflopen.
Ik dacht dat ze dan tegen mij opkeken, weet je wel. Als ik het wel durfde en een ander niet. Of dan sloeg ik erop. Ja, waarom weet ik ook niet. Maar misschien omdat dan dacht ik van, kijk maar eens, weet je wel. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee.
Het begon misschien een beetje als een grapje. Maar ik ben me echt zorgen gaan maken om de mannen.
Nu als ik er zo op terugkijk, denk ik van ja, het is wel echt allemaal. Het is wel echt bizar eigenlijk. Ja, dat er zoveel erger kunnen aflopen eigenlijk.
Ik pak het einde van de mannen er nog eens bij. Vrouwen zijn van rubber, schrijft Hanna Roos in. Ze wurmen zich overal in, strekken zich uit en passen zich aan. Mannen zijn van karton. Eendimensionaal, stug, niet dubbel te vouwen. En dat is lastig als alles op losse schroeven staat.
Het mannenprobleem is eigenlijk helemaal geen mannenprobleem. Het is een sociaal probleem. Het heeft te maken met banen die verdwijnen.
Want iedereen moest maar de IT in, want de computers was de toekomst. Op een gegeven moment zijn er geen vakmensen meer in Nederland.
Terwijl we wel verwachten dat iedereen blijft werken voor zijn geld.
Ja, ergens heb ik het gevoel dat ik zo de provider wil zijn. Maar kan dat niet, want ik verdien minder als mijn vriendin.
Ik ben een poosje werkloos geweest. Godverdomme, en dan zit je dan met je vaderse. Ben je de kostwinnaar, maar die ben je dus niet.
Het heeft te maken met andere gedragscodes.
Ik denk gewoon echt dat het gewoon vooral meer jongens zijn die gedragsproblemen hebben. Die zich niet kunnen gedragen, die zich laten leiden door emoties.
We verwachten dat iedereen vriendelijk en behulpzaam is. En zeggen tegelijkertijd dat een echte man dat niet kan zijn.
Ik denk niet per se dat mannen het moeilijk hebben, maar ik denk dat er wel steeds meer vanuit de vrouw wordt gedacht. Dus dat de vrouw steeds meer wordt gezien als norm.
Dat een echte man geen problemen heeft, maar hooguit problemen maakt.
Mannen worden heel makkelijk als dader gezien, als agressor ook. Terwijl daar ook iets onder kan zitten. Bij lager opgeleide mannen worden psychische problemen veel minder als zodanig erkend. Borderline vrouwen die komen in therapie terecht, borderline mannen in de bak. Een meisje dat zit te wiebelen wordt gevraagd: moet je naar de wc? Een jongen die zit te wiebelen moet godverdomme eens stil gaan zitten.
Het leven wordt steeds onzekerder. Je kunt niet verwachten dat je vrouw voor altijd bij je blijft. Dat je mag blijven werken tot je pensioen. Dat je überhaupt een pensioen hebt. Hoe gaan we om met die onzekerheid?
Het gevoel dat ik dan heb van hoe dat een man zou moeten zijn. En dat ik dat niet zelf voel.
Maar dat is een onzekerheid die veel minder erkend wordt. Omdat dat woord ook zwakte inhoudt. En zo willen wij... Wij is een algemene term, maar zo willen wij niet graag naar mannen kijken.
Natuurlijk zijn er ook dingen die beter worden. De man krijgt meer ruimte.
Ik moet zeggen, toen hij even geboren was, had ik ook maar een paar dagen vrij. En ik dacht, maar ja, ik had ook wel een weekje of vijf thuis willen wezen nu, weet je wel. Dus dat zat er bij mij ook wel in. Nou, maar dat was ondenkbaar. En nu kan het wel. Nou, ben ik wel voor.
En vaak is het nog best voordelig om een man te zijn.
Mensen pikken gewoon veel meer van je. Terwijl voorheen, als ik brutaal deed of de ruimte innam, dan werd daar wel zo'n beetje afkeurend over gedaan. Van ja, maar wie ben jij? En nu wordt het gewoon soort van geaccepteerd. Je kan je veel vrijer bewegen zonder daar echt kritiek op te krijgen. Of zo, dat idee heb ik.
De kartonnen man. Dat is toch maar een tijdschets. Op dit moment lijkt de man misschien even stil te staan. Verbluft. Maar misschien is dit een van de zeldzame keren dat de man pas op de plaats maakt. En dat hij eindelijk eens nadenkt over zijn positie in een wereld die steeds verandert.
Gewoon sowieso het leven leert je een man te zijn door al die problemen die je hebt in het leven. Dat zijn er al wat.
Nou, in die zin is het ook nooit, er komt niet echt een einde aan die reis, zeg maar. Blijven we altijd over nadenken.
En ik hoop dat de mannen die hier naar luisteren ook gewoon oplossingsgericht gaan handelen in de toekomst. Want ik denk dat Nederland daar wel wat beter van zal gaan worden. Dank u wel.
Deze man is zo vernietigend als het vuur. Geheimzinniger dan de keerzij van de maan.
U hoorde Het Mannenprobleem, een documentaire gemaakt door Nicky Dekker. Techniek Alfred Koster, eindredactie Jair Stijn. Nou, en een beetje vent die reageert op deze uitzending. Overigens worden graag van iedere luisteraar hoor. Man, vrouw, alles ertussenin. Dat kan via dit e-mailadres. redactie@npodoc.nl
Radio Doc met Code Kroet.
En dan nu, Deel 6, het laatste deel van de serie De Industrie. Een serie over wietelers, kookbaronnen en ecstasy-couriers die vertellen over de kick van hun illegale werk in de drugsindustrie. En de stress die dat, ook voor echte mannen, met zich meebrengt. In deze aflevering is de hoofdrol voor Jordi, die de voorraad van de koffieshop op peil houdt door die dagelijks, ongezien, via de achterdeur aan te vullen. Programmamaker Mirka Duin sprak met hem bij hem thuis.
Het was een dag en we deden gewoon standaard ritueel zoals altijd. Dus de lijst afwerken, de tas vullen, alles klaarmaken. Nou, en uiteindelijk was de tas klaar, dus ik loop de trap af en ik kom bij de voordeur. En ik trek de voordeur open. Er staan er in één keer 4 politiebusjes staan er voor de deur. Dat is echt een stuk of 10 man politie. En ik had echt zoiets van, oh shit, ja, nou ben ik er echt gewoon gloeiend bij natuurlijk. Ik dacht, als ik nou de deur terugsmijt en ik stap terug naar binnen, nou ja, dan valt het helemaal op. Dus ja, ik moest gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Dus ik trok gewoon de deur dicht en ik deed mijn oordopjes in met mijn muziek. Nou, en ik begon gewoon te lopen. Maar natuurlijk wel met een volle tas aan wiet en hash en een gedeelte aan joints. Dus ja, dat zou natuurlijk wel een hartstikke flinke vangst zijn voor hun, ja. Uiteindelijk bleek het gewoon voor iets heel erg anders te zijn. Want er was iets van een winkeldiefstal of zo aan de hand. Ja, dat was echt wel een dag om niet te vergeten, zeg maar.
Jordi is ik noem het een stashloper. Maar hij is dus degene die de wiet elke keer naar de koffieshop brengt als het bijna op is. Hij noemde zichzelf gewoon medewerker van de koffieshop. Maar dan het gedeelte wat niet zichtbaar was, dat is hoe hij het zelf omschreef. Vind ik ook een betere omschrijving hoor dan stashloper. Stashloper klinkt zo banaal. En Jordi was een superleuke gast. 24 was hij. Gewoon donker haar. Hij was heel vriendelijk. We kwamen bij hem thuis. Hij woonde in een huisje op een dijk. En zijn hele familie was er. En iedereen zat in de keuken. Ze waren ook iets in de oven aan het maken, dus het rook er heel erg lekker en zo. En zo gingen we ook het gesprek in. En het was gewoon een heel fijn, warm, huiselijk gesprek. Heel open. Dus dat was Jordi.
Ik loop iedere dag een keer voor 12 uur en een keer voor 4 uur. Het spannendste eraan is zeg maar een beetje de gedachte dat het een keer is van, hey meneer, kunt u even stoppen? Mag ik even in uw tas kijken? Nou, soms in de auto heb ik gewoon 5 kilo in mijn tas achterin liggen. Ja, en dan heb ik al een verhaal van tevoren bedacht van wat is er in de buurt? Is er een bouwmarkt in de buurt? Is er een meubelzaak in de buurt? Ja, mocht de politie mij aanhouden, dan kan ik zeggen van ja, ik ben naar de meubelzaak, want ik ga op mezelf wonen en ik wil kijken voor een nieuw bankstel. Oh ja, weet u dan dat u er al voorbij bent gereden? Oh echt, ben ik er al voorbij gereden? Weet je wel, zo'n soort verhaal van, je denkt van tevoren al na wat voor scenario je gaat vertellen aan de persoon die je aanhoudt of die vragen stelt natuurlijk. Ja, je moet toch elke keer iets improviseren wat je gaat zeggen. En, het is toch altijd wel spannend. Je probeert een beetje toch op te letten van, is er politie in de buurt? Ja. Eerst was ik ergens anders werkzaam, bij een pakkettendienst, als koerier dus. En ja, ik was gewoon 15 uur per dag aan het werk, fulltime. Het was gewoon heel zwaar werk, gewoon 15 uur per dag. Het was eigenlijk gewoon helemaal niet voor mij. Nou, toen zei iemand van, luister, wil je niet bij mij in de branche komen werken? Ja, ik heb nog wel een baan voor je. Ja, je komt eigenlijk achter de schermen te werken. Beetje, hoe zeg je dat? Het is toch een beetje een duistere wereld van de coffeeshop, wat niet veel mensen weten. En het is ook gewoon heel spannend. En dus toen gingen gewoon wel wat bloeien in mij. En dat zie ik eigenlijk wel zitten. Dat is wel gewoon echt iets voor mij. En dus ik ben me gelijk mijn ontslagbrief gaan schrijven. En die heb ik gewoon zo snel mogelijk ingeleverd. Ja, die kans, die krijg ik maar 1 keer in mijn leven. Die moet ik gewoon pakken.
Ik weet natuurlijk niet hoeveel mensen er zo'n baan als Jordi hebben. Er zijn ongeveer 570 coffeeshops nu. En die moeten elke dag bevoorraad worden. En Jordi liep twee keer per dag. Sommige coffeeshops zijn groter en dan wordt er vaker gelopen. Dus ik had uitgerekend dat er zo'n 1200 keer per dag heen en weer wordt gelopen met een tasje wiet in Nederland.
Best vaak.
Dat is best vaak, ja. Ja.
We hebben gewoon een kamer op een bepaalde plek. In een huis in het centrum. Ja, het is een beetje een zijstraatje van een winkelstraat. Dat het niet echt open en bloot is, zeg maar. Ja, dat je ons niet naar buiten ziet komen en naar binnen. En dan weer met een tas naar buiten. Want ja, dat valt natuurlijk behoorlijk op. En nou, wij zitten ook op een slaapkamer. Wat een beetje is ingericht als een soort voorraadkamer. Dus ja, het is wel gewoon fijn dat je gewoon lekker op het gemakje kan zitten. Bakje koffie erbij, radio aan. Nou, dan ben je een beetje de hash aan het snijden. De wiet afwegen. Jointjes maken. Ja, dus het is eigenlijk best wel ook gewoon heel relaxed werk. En het is eigenlijk ook gewoon, ja, gewoon heel normaal. We eten gewoon net zoals iedereen brood tussen de middag. En nou, we hebben lol samen. Dus ja. Op een gegeven moment begin je de soort ook wel een beetje te kennen. We hebben 3 zakken wiet waar niks op staat. Nou, en dan kijk je en dan ruik je eraan. En dan heb je zoiets van, oké, dit is een orange butje. Of dit is een white widow. Of dit is een, ik zeg maar wat, een heesje of een amnesia. Dat is ook wel gewoon heel leuk aan het beroep. En dat vind ik, ja, dat, op een gegeven moment word je ook een beetje een kenner.
Hij wilde heel graag meedoen. Hij vond het belangrijk dat... want hij ziet zijn werk gewoon als een baan. Ik ook trouwens. Dus hij was trots op zijn baan. Of hij is trots op zijn baan. Hij vindt het leuk werk. En hij vindt het ook heel normaal werk. Dus hij vond het heel belangrijk dat dat ook over wordt gebracht.
Maar had hij het idee dan dat er zo niet tegen aangekeken wordt?
Ja, nou ja, de wietwereld. Iedereen denkt dat er best een groot deel van de wietindustrie legaal is. Omdat je natuurlijk gewoon coffeeshops hebt waar je het mag kopen. Maar vanaf het moment van de achterdeur is het illegaal. Want coffeeshops mogen maar 500 gram wiet in huis hebben en hash. Niet meer dan dat. Dus wat er gebeurt is dat je een loopjongen hebt die elke keer als de wiet op is, dat komt langsbrengen, die dus blijft supplyen. Maar als persoon mag je natuurlijk al niet zoveel bij je hebben. Dus de achterdeur is vanaf daar illegaal, vanaf zijn positie. En de hele rest van de industrie ook. Dus het, ja, vanaf hem tot aan het kweken en zelfs het faciliteren van de kweek door potgrond te leveren en zo, is allemaal illegaal. En dat is natuurlijk een hele gek ding van het hele gedoogsysteem. Daarom wilde hij ook heel graag meewerken. Om een soort van daar een onderscheid in te kunnen maken.
Hij voelt zich niet de slechterik.
Maar ik ben het daar wel echt mee eens. Dat hij niet echt een boef is.
Nou ja, aan de ene kant, kijk, ik ga er gewoon heel erg normaal mee om. Want ja, ik ben er gewoon hartstikke enthousiast over. Maar ja, in mijn achterhoofd weet ik ook wel van dat dit niet normaal is, zeg maar. Het is ook heel lastig met vrienden en familie. Ik weet niet goed wat ik nou moet zeggen als mensen vragen van wat doe je in het dagelijks leven? Toen zei ik tegen mensen van ja, ik werk in de horeca. Maar ja, dan krijg je natuurlijk vervolgens de vraag van waar werk je dan? Bij de koffieshop. Bij de koffieshop werk je dan achter de balie. Nee, ik werk niet achter de balie. En je begrijpt, dan beginnen ze al door te vragen. Ja, wat doe je dan? Ja, ik werk op het kantoor. Oh, dan zie je waarschijnlijk ook veel wiet en hash voorbij komen. En, dan heb ik wel zoiets van wat moet ik nou zeggen? Dus dan zeg ik zo, ik zie eigenlijk niks voorbij komen. Het wordt allemaal op een andere manier geregeld als dat jullie denken. Het liefst zou ik het wel zeggen natuurlijk. Ja, ik doe dit werk omdat ik er natuurlijk hartstikke enthousiast over ben. En ik zou heel graag ook willen vertellen van, ik doe dit en ik doe dat en ik zie allemaal dat en bla bla bla. Omdat het natuurlijk ook gewoon hartstikke spannend is en ik vind het ook gewoon hartstikke leuk.
Maar ja, in je achterhoofd weet je dat het gewoon niet kan en dat je gewoon echt je mond moet houden.
Tot zover het laatste deel van de zesdelige podcastserie De Industrie. Met in de hoofdrollen coffeeshopmedewerker Jordi en programmamaker Mirka Duin. Overigens, bij enkele afleveringen zijn de interviews eerst letterlijk uitgewerkt en daarna ingesproken door stemacteurs. En dat gold vandaag ook voor Jordi. Nogmaals, het was zijn letterlijke tekst, maar door een ander ingesproken. U begrijpt wel waarom. Wilt u meer weten over de onzichtbare drugsindustrie in Nederland en iedereen die daarin een rol speelt? Breng dan vooral een bezoek aan de website vpro.nl/deindustrie. De Industrie is een co-productie van de VPRO en Submarine Channel en kwam tot stand dankzij steun van het Mediafonds. En de serie werd gemaakt door Mirka Duin, Alfred Koster en Remy van den Brand. Volgende week in Radio Doc onder meer de documentaire Waakhond van het Woud. Ondanks internationale afspraken om de ontbossing van de Braziliaanse Amazone te stoppen, moeten enorme stukken regenwoud wijken voor de vleesindustrie. Buiten het feit dat het kappen structureel gepaard gaat met houtexploitatie en dierenleed, worden de verschillende inheemse volkeren die er al decennia wonen op gewelddadige wijze gedwongen te verhuizen. De bevlogen criminoloog Tim Boekhout van Solingen probeert deze mensen te helpen, met gevaar voor eigen leven en nauwelijks budget. Mirjam van Biemen en Meike van Wijk reisden met hem mee naar Brazilië. En die documentaire, Waakhond van het Woud, hoort u dus volgende week in Radio Doc. Tot zover deze aflevering. Ons webadres voor meer informatie, dat is npodoc.nl/radiodoc. Dus npodoc.nl/radiodoc. En op die site kunt u zich ook op onze podcast abonneren. Dat kan trouwens ook via iTunes. En reacties, u weet het, stuur ze naar dit e-mailadres redactie@npodoc.nl. redactie@npodoc.nl. Ik luister even samen met u naar fluitist Ronald Snijders en gitarist Frankie Douglas. Maar niet voordat ik zeg dat zometeen op deze zender Langs de Lijn te horen is met collega Robert Meder. Fijne avond verder.
Peugeot hebben we hard gewerkt om de nieuwe Peugeot 308 SW nog beter te maken dan hij al was. Bijvoorbeeld door het toevoegen van nuttige details voor meer ruimte en gemak. Met Magic Flat bijvoorbeeld tovert u de bagageruimte om tot een enorme laadruimte met een volledig vlakke laadvloer. En iedereen die wel eens een kast heeft vervoerd, weet hoe handig dat is. De nieuwe Peugeot 308 SW. Test hem zelf bij de Peugeot dealer.
Hey, je printer print niet. Problemen met je printerinstellingen? Of met je wifi? Of tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel.
Alle liefdes zijn bijzonder en zijn het waard om te beschermen. Ook die van Julius en Jeremiah in Oeganda. Julius heeft HIV en dacht, dit is het einde. Alleen met HIV-remmers blijft hij gezond en heeft hun liefde toekomst. Help AIDSfonds de liefde te beschermen van Julius, Jeremiah en miljoenen anderen. Want pas de helft van alle mensen met HIV krijgt medicijnen. Kijk op aidsfonds.nl en stop AIDS. Uit liefde voor alle liefdes.
Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl.
Bescherm jouw liefde en die van miljoenen anderen met het AIDSfonds Liefdesslot. Bestel nu voor €5 op aidsfonds.nl. Stop AIDS. Uit liefde voor alle liefdes.
Met Schoevers ben je meer waard. Nu en in de toekomst. Wij leiden namelijk al meer dan 100 jaar support professionals en office managers op. En weten dus als geen ander hoe onmisbaar hun vak blijft. Want directie en management kunnen nu eenmaal niet zonder rechterhand. Kies voor zekerheid. Kies een opleiding van Schoevers.
Maak kennis met de Incompany programma's van Management Book. Kant en klaar of aangepast aan uw wensen. Ons antwoord op uw vraag: managementboek.nl/incompany.
Wil jij ook een opleiding met baangarantie en werkgevers die om je staan te springen? Meld je aan voor de Schoevers Meet & Greet op 16 december. Ga naar schoevers.nl.
NPO Radio 1.